RSM. Puls.
Hallo, beste luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van RSM Puls. Ik ben weer terug van mijn vakantie. Ik zie je al kijken, Hans. Je zei vorige week dat je er niet zou zijn. En toch zit je er wel. Volgens mij heb je me gemist.
Jij mij, denk ik. Nou, dat heb ik na de verhalen al. En zeker hoe je erbij zat te stralen. Al door dat je me zeker niet hebt gemist. Maar ik ben er graag, hoor.
Nou, ik heb je zeker gemist, Hans. En ik heb dit ook gemist. Dus happy to be back. En vandaag hebben we een hele leuke aflevering. We hebben in de voorbespreking... zag ik je al een beetje moeilijk kijken. Dat je denkt, van nou, hoe weet je deze onderwerpen met elkaar te koppelen?
Ja.
En de inspiratie komt een beetje uit de afgelopen opnames. Want we gaan het hebben over cybersecurity en de energietransitie. Nou, de vorige afleveringen heb ik met Jam veel gesproken over cybersecurity. Over de CrowdStrike en Microsoft incidenten die er plaatsvonden. Jij en Gideon hebben het heel veel gehad over de energietransitie. Ja. Nou, waarom laten we die twee niet lekker met elkaar ontmoeten? Ja. Dus hebben we
goed
voorbereid.
Ik had het ook zelf nooit verwacht. Ik zat er te kijken toen je het zo toestuurde. Zei je van, nou, ik ga het daarover hebben. Doe je mee? Ik denk, hoe krijgt hij dit bij elkaar? En toen ging ik lezen. Man. Dat heeft Gideon niet bedacht. Ik heb het niet bedacht, maar het is wel heel interessant om te lezen.
Ja, let's hold our horses.
Ja.
Laten we naar onze traditionele... standaard rubriek gaan, de verbazing van de week. Er is weer veel gebeurd in dit jaar. Geen komkommer nieuws, nee. Maar gewoon echt nieuws. Nee. Dus ja, Hans.
Nou, we hadden natuurlijk zelf al een aantal, maar het eigenlijk was... Ik zag het vanochtend op tv en dat verbaast dan enorm. Zelensky wist wel van de Nord Stream aanval af. Hij heeft er zelfs voor getekend. Nou, dat verbaast toch wel. Een Oekraïense duiker... die uiteindelijk toch is waargenomen. En daar op het nieuws is het natuurlijk geweest. Waarschijnlijk heeft iedereen het wel gehoord. Maar voor mij is het dan echt zo'n verbazing dat je denkt... oké, en wat dan nu, hè? Je staat er naar te kijken, tussen aanhalingstekens, als westerse wereld. Duitsland is er heel erg door geraakt. Dat zaten we al door te nemen tijdens de voorbespreking. Maar wat gaan we er nu daadwerkelijk mee doen? En wat komt er daadwerkelijk naar boven?
Ja,
want... ja, dat is nog iets moeilijks.
Ja, want wat ook heel interessant was aan die aan dat incident van de Nord Stream pijpleiding, was dat, dat hebben we de hele oorlog al meegemaakt, maar toen werd echt duidelijk voor Duitsland, maar ook Nederland, aangezien ze Groningen definitief gaan sluiten, hoe afhankelijk wij zijn van een klein stuk infrastructuur en hoe afhankelijk wij zijn van Rusland ten aanzien van gas. Nu is Nederland best wel goed bezig als je het vergelijkt met de rest van Europa hoort ten aanzien van hernieuwbare energie. Maar het lijkt alsof we deze kwetsbaarheden niet opgeven, maar verschuiven naar een ander grootmacht. En die kwetsbaarheden die zitten niet zozeer meer op pijpleidingen die in de zee gebouwd zijn, maar die zitten meer op het gebied van cybersecurity.
Ja.
Nou.
Nou, dat is wel een heel mooi bruggetje wat je nu maakt. Hè? Dat is wel heel netjes. Ja.
Geen plank over de sloot meer. Echte bruggen.
Nee. Ja. Het lijkt wel voorbereid, joh.
Voordat wij echt diep de inhoud ingaan op het gebied van cybersecurity, is het misschien goed om even te beginnen van hoe significant is de zonne-energie ten aanzien van de energietransitie. En wat je ziet dat in Nederland, maar natuurlijk heel Europa, het vermogen aan geïnstalleerde zonnepanelen enorm groeit. In Nederland heb je bijvoorbeeld 3 miljoen installaties die ongeveer 27,5 gigawatt kunnen opwekken. En om je een beetje een idee te geven, 1 gigawatt, Hans, dat kan 1 miljoen huishoudens van stroom voorzien.
Meer dan 27 miljoen, ja.
Ja, maar in Nederland heb je natuurlijk...
Maar in 23 was het lager, hè? Dan zat het iets, dacht ik, 15, 17 staat erbij.
Ja, ja. Ja, maar dat heeft dus met verschillende dingen te maken. Hè. En een groot aspect daarvan is natuurlijk die netcongestie. Hè. Mm-hmm. En zonnepanelen, de energie die daarvan opgewekt wordt, wordt niet altijd even efficiënt gebruikt. Nou, dat gaat nu dus steeds beter.
En hoe zit het eigenlijk met de verhouding tussen die zonnepanelen op bedrijfsdaken en onze eigen huizen?
Van de totale zonnestroom komt ongeveer 60% uit zonneparken, maar ook uit bijvoorbeeld bedrijfspanden. Ja. En dan de overige 40%, dat is voornamelijk wat dan uit installaties op daken en huizen komt. Maar goed, deze kleine installaties die zijn natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Want ja, ik bedoel, we hebben niet heel veel zonneparken. En huishoudens, dat is toch wel wat makkelijker om daar zonnepanelen op in te installeren dan zo'n groot energiepark.
Ja. Maar ja, hoe kan dan? Nou ja, we weten het eigenlijk al een beetje, hè? Want we hebben het rapport nu gelezen. Maar het is voor de luisteraar wel interessant om te weten. Hoe kan nou bijvoorbeeld mijn zonnepaneel door een cybersecurity aangevallen worden?
Ja, dat is, dat is een goeie. Kijk, wat je zegt is best wel je stelt de vraag op een rakende manier, want een zonnepaneel zelf is niet heel kwetsbaar. Maar als je gaat kijken naar alles wat er nodig is om energie op te wekken middels zonnepanelen. Hè, en dan moeten we bijvoorbeeld gaan kijken naar omvormers of we kijken naar hardwarecomponenten. Maar ook cloudportalen die een grote rol spelen in het opwekken van stroom middels zonne-energie, die spelen daar een grote rol in. Hè. Je hebt bijvoorbeeld mobiele applicaties waarmee je kan communiceren met de cloud, wat doelwit kan zijn voor hackers. De aansluiting op het stroomnet, hè. Dus elke installatie is verbonden met het stroomnet. En hoe deze verbinding gemaakt is, bepaalt mede de risico's ook op het gebied van de beveiliging. Maar ook systemen, hè, die home energy management systems. Dus wanneer kan je beter je opgewekte energie teruggeven? Nee. Of wanneer kan je beter die auto opladen? Ja, dat is ook een belangrijke. Dus al die componenten, wat we net zeiden, is we zien een stijging van 2023 naar 2024 ten aanzien van opgewekte energie. En dat het allemaal steeds efficiënter gaat. Maar dat komt dus omdat er ook steeds meer componenten en aspecten bij betrokken worden om die energieopslag en die energietransitie efficiënter te laten gaan. Ja. Maar die aspecten aan zich, nou, je hebt geen verduurzaming zonder digitalisering.
En, nee, het kan niet.
Nee, het dus kan gewoon niet.
Er moet een chip achter zitten en die chip die kan dan weer geproduceerd zijn door.
Of je hebt een data-analyse nodig, ja. Hè, of je hebt een batterij nodig om te kijken van in de avond moet ik ook mijn energie opslaan. Ja. Dus hoe meer van die aspecten gaan komen en hoe meer digitalisering daarbij gaat komen, hoe meer risico's erbij gaan komen.
Ja. Ja, en dat is toch wat handiger dan een duiker inhuren die dan helemaal naar de bodem van ja. de zee gaat en een leiding opblaast. Ja. Maar dan komt het dus eigenlijk op neer dat je dus met zo'n home management systeem, daar zit dan een chip in en die chip die zit ook gewoon verbonden, want ja, die communiceert.
Ja.
En doordat die kan communiceren, kun je er een klein stukje in de hoek neerzetten die zegt van, als ik jou oproep, dan moet jij gaan doen wat ik zeg. En wie zou dat dan kunnen zijn?
Nou hebben we geen duikers die diep in de zee gaan om een pijpleiding aan te vallen. Maar nu hebben we het vooral over verschillende actoren die daar gewin bij kunnen hebben. Dus denk aan de georganiseerde misdaad. Hè, hun doel is vaak financieel gewin. En dat kunnen ze dan bijvoorbeeld doen door een virus in die cloud te zetten, waardoor zij de macht krijgen over je stroom aan of uitzetten, hè, bijvoorbeeld. Of statelijke actoren. Tijdens de Olympische Spelen was de NS van Frankrijk was platgelegd. En er zijn allerlei kabels in de fik gestoken. Maar dat kon alleen omdat er van tevoren een cyberaanval plaatsgevonden had, waar Iran dan de schuld van kreeg. Je hebt ook die statelijke actoren. Je hebt ook bedrijven die dat doen om concurrenten uit te schakelen. Dus de digital warfare. Ja, het bestaat.
Oh, dat is wel een goeie. Dan kunnen wij gewoon eens ook gewoon bij een ander bedrijf zeggen van, kom, de energietijd gaat nu uit.
Ja, ik weet niet of het helemaal legaal is, maar het zijn wel bedrijven die het doen. Hacktivisten. Dat is een beetje een nieuwe term van deze generatie. Maar dat zijn activisten die hun ideologische politieke overtuigingen uiten via cyberaanvallen.
Dus, maar dan zou je dus kunnen Extinction Rebellion bijvoorbeeld, die zou kunnen gaan nadenken over dit soort dingen.
Ja, hoe ze
de A12.
De Shell-operaties platleggen, hè, via online. Dus hoe kan je
Nou willen we natuurlijk niemand om een idee brengen.
Nee.
Maar het is wel, ja.
Ja, hey, maar goed, dus, dat zijn, er zijn, en zo heb je er nog meer. Hè. Er zouden ook gewoon individuen kunnen zijn of
terroristisch en georganiseerde misdaad zouden daadwerkelijk kunnen gebruiken. Hetzelfde als dat ze nu in principe al je dataverkeer. Ja, gelukkig hebben wij het nog nooit meegemaakt, maar het is natuurlijk meerdere malen voorgekomen al in Nederland dat mensen geld moesten betalen om aan hun eigen data weer te komen.
Ja, ja. Ja,
dat als je geen energie hebt, dan houdt het er ook wel snel op.
Ja, zeker. Als je geen energie hebt of als jij je opgewekte energie niet meer kan gebruiken. Ja. Omdat een van die omvormers niet meer verbonden kan worden aan het stroomnet. Dus er zijn allerlei verschillende manieren om dat af te dwingen. Nou, nu zijn we al een beetje aan het overgaan. Ja. Nou, wat kan er dan aangevallen worden? Misschien goed om even een distinctie te maken tussen kleine installaties op huizen en bedrijven en grotere installaties en zonneparken. In heel Nederland heb je talloze kleine installaties. En een aanval op zo'n kleine installatie is vervelend. Maar de impact daarvan, dat is toch vrij beperkt. Een wasmachine
die niet heeft gedraaid is niet echt gewoon schokkend. Ja. Nou, alhoewel als je het maar open doet, dan zijn mijn familieleden niet blij mee zijn.
Maar... Als je het voor een hoop huizen doet, dan kan het wel inderdaad een probleem zijn. Want dat kan ook weer druk zetten op het energienet ten brede. Ja. Maar waar wij echt bij stil willen staan, zijn van die grotere installaties. Ja. Die ook een spillover effect hebben op de stabiliteit van ons energienet. Hè. Denk bijvoorbeeld een aanval op een zonnepark. Nou, dat kan echt wel flinke druk zetten op het energienet en de stabiliteit daarvan. Nou, als uiteindelijk dan zo'n aanval uitgevoerd wordt, wat voor soorten schades heb je dan? Je noemt net een beetje, je zegt voor de grap een wasmachine. Maar dat kan dan geschaard worden onder fysieke schade. Dus echt gewoon de apparatuur die kapot kan gaan door brand, oververhitting. En niet in het geval van een wasmachine, maar denk eerder aan het geval van grote batterijen of zo.
Hè. Ja, maar bedenk je eens, als je dit doet, hè, en die zonnepanelen, die wekken stroom op. Maar het netwerk bepaalt dat er 220 uit je stekker komt. Althans, dat doet niet eens het netwerk. Dat zit eigenlijk binnen in je eigen huis bijna. Hè?
Ja.
Want die draden die binnenkomen, daar zit 380 op.
Ja, dat klopt, ja.
Daar zou je dus ook heel makkelijk eventjes iets aan toe kunnen voegen. En dan gaat een heleboel heel snel kapot. Dus dan zou je dus bijvoorbeeld een defensieindustrie kunnen raken door precies daar te zeggen van, nou, in plaats van 380 gooi je er eens 500 doorheen. En als het dan, of zelfs hoger, zodat die machines kapot zijn. En dan ben je verder van huis. Want die heb je ook niet zomaar weer even opnieuw bij de hand.
Nee, dat klopt. Maar ja, dus die fysieke schade inderdaad, dat kan ook gelijk leiden tot economische schade. Ja. Ja, dus wanneer zo'n zonnestroominstallatie uitvalt en geen stroom meer opgewekt wordt, dat kost geld. Los van dat apparatuur kapot kan gaan. Schade aan het stroomnet. Hè. Het is al zo dat ons stroomnet niet de meest stabiele is van Europa. Dus een aanval kan zorgen dat daar...
Is altijd nog beter dan in Amerika.
Bijna alles in Nederland is... maatschappelijke schade, dat is ook een belangrijke. Dat is ook voornamelijk waarom de NIS-2 bestaat. Hè. Dus de NIS-2 die is geïmplementeerd... puur om de spillover-effecten en de maatschappelijke effecten... om die te mitigeren. Maar het kan ook een verdienmodel zijn voor kwaadwillenden. En om even ik wil toch wel even hierbij stilstaan. Want stel je voor, Hans, dat jij een officier bent in de Nederlandse Defensie. Dus je kaart er net dat voorbeeld aan, dus om daar even op voor te bouwen. En in zo'n portaal... waar jij allerlei gegevens in hebt staan en je staat daar niet helemaal bij stil, dat daar wel kritische gegevens van jou in staan en een hacker eigenlijk achter jou aanzet. Je hebt jouw digitale activa, dat zit overal, dat zit in superveel systemen. En soms zijn mensen daar zich niet helemaal bewust van, dat je dan nou net via een cloudportaal, dat de hacker daar een wachtwoord uit de dark web gekocht heeft van jou. En dat wachtwoord dat wordt dan ook bijvoorbeeld gebruikt voor een ander belangrijke systeem binnen de overheid. En dat die dan in één keer via daar binnen gaat komen. Dus,
ja, en dat is niet denkbeeldig. Hè? Hoeveel mensen hebben niet gewoon één of twee wachtwoorden?
Het is zeker niet denkbeeldig. Dus we moeten daar wel echt bij stilstaan dat er een ontzettend... Hoe meer systemen er gebruikt worden, hoe meer informatie verspreid worden over systemen, wat het uiteindelijk ook de nalatigheid... Want de grootste fout die gemaakt wordt binnen de wereld van cybersecurity, dat zijn menselijke fouten. Dat zijn geen systemen die falen. Dat zijn gewoon mensen.
Het zijn speelfilmvoorbeelden. Hè?
Ja.
De meneer die bij de NASA werkt, die dan toch op het knopje drukt van leuke hondjes en dergelijke.
Ja,
Ocean Eleven-achtige taferelen, maar ik geloof er heilig in.
Ja, ja, nou, even om dit scenario, hè, dus een aanval op een webportaal, om dat even wat uit te dikken. Hè. Dus een mogelijk scenario is een scenario waar het gaat om een aanval waar cybercriminelen zich richten op webportalen die gebruikt worden om zonne-installaties te beheren. Nou, wat zou er dan gebeuren in zo'n scenario? Nou, een groep cybercriminelen, bijvoorbeeld in een ransomware-bende. Ransomware is ook een ander woord voor een virus, voor de luisteraar. Ontdekt dat ze via gestolen wachtwoorden toegang kunnen krijgen bij webportalen van fabrikanten en zonneinstallaties. Nou, deze portalen worden vaak gebruikt door installeurs om zonneparken en zelfs kleine zonnestroominstallaties op daken van huizen op afstand te beheren.
Dan moet ik me dus echt indenken. Je krijgt zonnepanelen. De installateur die weet het niet eens is wat hij aan het doen is. Daar komt het op neer.
Ja, en
het is niet een James Bond film waar Spectre iedereen erbij betrokken is.
Ja, je krijgt dus van die zonnepanelen. Hè, en die moet je gaan installeren. Maar uiteindelijk moet je digitaal ook nog allerlei dingen regelen. En dat wordt dan gedaan via zo'n webportaal. Alleen wat mensen zich niet beseffen is dat je naast het internet ook nog het dark web hebt. En het dark web, dat is een geanonimiseerde vorm van het internet, waar actoren eigenlijk kunnen doen en laten wat ze willen. En veel gegevens van datalekken bijvoorbeeld. We hebben het wel wat vaker gehad over dat bedrijven datalekken kunnen hebben. Nou, wanneer een persoon een datalek heeft over persoonsgegevens van één persoon uit drie verschillende systemen, kan hij misschien je wachtwoord achterhalen als hij weet hoe je hond heet bijvoorbeeld, of als hij weet wat je geboortedatum is. Nou, in de dark web heb je best wel veel van deze marktplaatsen waar jij accounts van mensen kan kopen. En laat het nou niet het geval zijn dat dit ook gebeurd is in Nederland, waar je op het dark web gewoon gebruikersnamen en wachtwoorden kan kopen van mensen. En dit wordt dan gekocht middels bitcoin. Hè, want op het dark web via een iDeal transactie, dan kan je toch wel achterhalen wie erachter zit. Ja. Dus nou, stel je voor dat dit dan gebeurt. Nou, dan heb je de kern van het probleem is dat de beveiliging van webportalen niet sterk genoeg is. Hè. Veel gebruikers hebben bijvoorbeeld hun wachtwoord niet goed beschermd, of er is geen extra beveiligingslaag. Ja. Zoals wat wij ook veel gebruiken is een multifactor authenticatie. Dus je logt in en dan krijg je nog op je telefoon een melding dat je een code moet invoeren. Ja,
bedrijfsgegeven.
Ja, precies. Ja. Hè, dus,
maar ja, dat doe je niet. Want als ik ga op Facebook naar een installateur voor een airco nu. Dat heeft te maken met het weer. Mijn moeder heeft een airco nodig. Ik vul daar alle gegevens in en ik gebruik een wachtwoord dat ik meerdere malen gebruik als ik in algemene lullige dingetjes, om het maar zo te zeggen.
Ja, nou, met een multifactor authenticatie is dat dus niet mogelijk. Nee. Want je kan iemands wachtwoord weten.
Je krijgt het dus wel zo, dat ik de installateur dus nu bel. En niet bel, ik mail hem. Hij heeft het. Het staat in zijn systeem. En als het bij hem gehackt wordt, dan kan hij eigenlijk via het dark web, kan dan iemand anders achter die gegevens komen.
Als er datalekken plaatsgevonden hebben. Hè? Ja. Je hebt ook van die internetcriminelen die hele sterke computers hebben. Dus wat ik daarmee bedoel, dat zijn computers die heel veel rekenkracht hebben. En stel nou dat van jou wat informatie uit een McDonald's app is gelekt. En dan is ook wat informatie van jou gelekt uit een sportschool cloud. Noem maar wat. Hè. En op een gegeven moment heb ik vanuit allerlei verschillende bronnen heb ik het profiel van Hans van Loenen.
En dan kan ik hetzelfde wachtwoord ingevoerd.
En dan kan ik in de computer kan ik allerlei formules laten draaien die wachtwoorden gaat raden van jou. Ja. Dus dan probeer ik in drie verschillende soorten websites, probeer ik jouw e-mail die ik heb uit jouw sportschoolaccount en weet ik veel, je favoriete burger bij de McDonald's plus je geboortedatum. Oh nee, niet geboortedatum, huisnummer. Oh nee, niet huisnummer, misschien stad waarin je woont. Hey, bingo, ik ben binnen. Ja. Dus dit gebeurt gewoon. En dit kan ook voor heel veel schade zorgen, zoals we dat net ook hebben uitgelegd. Dus zo'n multifactor authenticatie, dat lost dit gewoon op. Want die moet dan ook je telefoon hebben. Anders komt hij er gewoon niet in.
Ja.
Nou, we lopen al een beetje naar de oplossingen. Hè, dus een andere security control, zoals dat dan heet. Dat zijn van die IP whitelistings. Hè, dus een
die white, moet je even uitleggen.
Een whitelist is het tegenovergestelde van een blacklist. Dat betekent dus dat er specifieke IP-adressen toegang mogen krijgen. Dus jij gaat
Wij al hebben.
Ja, wat wij hebben. Je wilt je installatie doen. En als je installatie wil doen, dan moet je toch even via de computer een klik geven dat jij het bent. Dus dan weet hij dat jouw IP-adres, dat die gelinkt is aan jou. En dat niet een IP-adres uit Duitsland of een IP-adres uit Iran ook kan inloggen namens jou.
Kan je niet met VPN faken?
Nee, je kan niet een IP-adres van iemand kopiëren. Dat kan dus niet. Dus zo'n IP-whitelisting, we hebben het over multifactor authenticatie gehad. Wat ook zou kunnen bijvoorbeeld is een zwarte lijst voor gelekte wachtwoorden. Dus als jij al ooit op zo'n lijst staat van gelekte wachtwoorden, want je kan het via de politie nakijken, is mijn wachtwoord ooit gehackt? En dat is allemaal publieke informatie wat de politie dan
publiceert. Stuur zelfs een briefje.
Stuur een briefje. Ja, als jij ooit zo'n gelekte wachtwoord hebt. Hey Hans, met alle respect, we vinden je een hele goede klant, een aardige man, en weet ik veel wat allemaal. Maar dit is ooit gebeurd, dus bij jou gaan we wat extra maatregelen nemen. Dat zou dus dan ook kunnen. En wat ook een belangrijke is het vier ogen principe. Wil jij een wachtwoord wijzigen of wil jij iets wijzigen in je gegevens? Dan zal dat dus altijd met je leverancier moeten voordat je iets daadwerkelijk kan doorvoeren. Of dat je een account samen met je vrouw hebt. Dus dat die gegevens dan samen afgestemd worden.
Dat klinkt dan toch ook wel weer een beetje eng. Want dat klinkt weer als de meneer die voor de deur staat van de bank bij een oude dame en die dan toch het wachtwoord gaat wijzigen samen met haar.
Nee, zij kan niet het wachtwoord wijzigen zonder die meneer. Maar die meneer hoeft haar wachtwoord niet te weten, zeg maar. Dus zij wil haar wachtwoord wijzigen. Zij krijgt een telefoontje van die meneer van, hey, wil jij je wachtwoord wijzigen? En die mevrouw die zegt, ja, oké, dan kan het wachtwoord gewijzigd worden. Maar niet
die zie ik dan nog wel wat problemen bij particuliere sfeer hebben. Maar dat is natuurlijk wel bij bedrijven een hele goede.
Ja. Ja, dus ik denk dat wij, we hebben niet het hele onderwerp kunnen dekken, maar ik denk dat de luisteraar wel een goede impressie gegeven hebben. Ja. Hans, heb jij nog afsluitende woorden?
Nee, ik vond het weer een prettigheid om jou er weer bij te hebben. Dan weet ik altijd dat alle dingen goed zijn. En dat ook de afsluiting goed gebeurt. Want ik weet nooit op welke kanalen wij allemaal zitten en jij weet dat wel. Dus
aan
jou het laatste woord.
Yes, dus beste luisteraar, vond je deze aflevering leuk en luister je op YouTube? Vergeet dan niet te abonneren en een like achter te laten. Luister je op Spotify of op Apple Podcast? Vergeet de podcast dan alsjeblieft niet te beoordelen en te volgen. Wij maken allerlei onderwerpen in het kader van duurzaamheid, cybersecurity, wetgeving, strategie en finance. Vond je deze aflevering leuk? Luister gerust terug naar onze catalogus, waar we veel meer afleveringen dekken. En graag tot de volgende keer.